Goedemorgen. Fijn om in uw midden te mogen zijn, om u wederom met het woord van God te mogen dienen. Ik wil verder gaan waar ik was gebleven in juni. Juni was ik hier en bracht ik een Pinksterboodschap. En dat ging natuurlijk over de Heilige Geest. En ik zeg wel eens vaker in de prediking, oh hier kan je een mooie reeks van maken. En dan zeg ik wel eens, nou misschien doe ik dat. Nou, ik moest terugdenken aan die Pinksterboodschap en ik wil daar graag mee verder gaan. En misschien denkt u wel, ja, maar waar heb je het over gehad? Ik weet het allemaal niet meer. Nou, dit zijn losse boodschappen. U hoeft de vorige niet gehoord te hebben om deze te begrijpen. Toch grijp ik nog wel even terug naar de vorige keer om toch de onderwerpen te laten zien hoe ze op elkaar inhaken. De vorige keer, dus in juni, hebben we overdacht de belofte van de geest en de gave van de geest. We hebben toen gezegd dat dat synoniemen zijn. De belofte van de geest of de gave van de geest duidt op dat de Heer ons de geest geeft. En het boek Handelingen beschrijft dat. Schrijf voortdurend de belofte van de geest en de gave van de geest. Maar we hebben ook nagedacht over de woorden de doop met de geest en de uitstorting van de geest. Die vier die ik nu noem, de belofte van de geest, de gave van de geest, wat duidt op dat God ons de geest geeft. Maar ook de doop met de geest en de uitstorting van de geest hoort daar allemaal bij. Dat duidt meer op het ontvangen van de geest. Wij zijn gedoopt met de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort die u ontvangen hebt. Dus nog een keer, die vier termen hebben allemaal met elkaar te maken met God die door de Heer Jezus de Heilige Geest geeft en de gelovigen die het ontvangen. Dus nog een keer, de belofte van de geest, de gave van de geest, de doop met de Heilige Geest, de uitstorting van de geest, allemaal termen die u leest in het boek Handelingen, die duiden op dat grote moment, die Pinksterdag, uniek, niet herhaalbaar, en ik denk dat ik de vorige keer dat ook gezegd heb, net zoals de dood, het begraven en de opstanding van de Heer Jezus, historische feiten zijn, niet herhaalbaar, uniek, eenmalig, is ook die uitstorting van de Heilige Geest een unieke historische gebeurtenis, niet herhaalbaar, kunnen we zien, terugzien in de geschiedenis en in het woord van God. Dat was de vorige keer. Maar nu, de volheid van de Heilige Geest die zij ontvingen op die Pinksterdag bij het ontvangen van de Heilige Geest, daar wil ik over na gaan denken. En ik vond het wel bijzonder dat onze broeder las uit Efeze 5. Want daar gaan wij ook naartoe, straks, nu nog niet. Ho ho, niet te snel. Maar de volheid van de geest die ze ontvingen op die Pinksterdag, de vervulling met de Heilige Geest, is iets waar we ons naar mogen uitstrekken. En daar willen we over na gaan denken. De vervulling van de geest is wel herhaalbaar. We kennen allemaal wel eens momenten dat we ons gedragen, vervuld, vervoerd van geesteskracht. Maar we weten ook, denk ik, allemaal wel eens momenten in ons leven dat we het niet voelen, dat we het niet zien, dat we het niet ervaren. En misschien zijn we daar zelf wel debet aan. Misschien is er wel een koudheid, een passiviteit in onze zielen geslopen en dat we afgedreven zijn van de Heer, afgedreven van zijn woord, afgedreven zijn van de gemeenschap van de broeders en zusters. En die vervulling met de geest is ver te zoeken. De vervulling van de geest, nogmaals, is wel herhaalbaar en moet onderhouden worden. En nu ga ik u meenemen naar enkele versen. U mag dat opslaan, het hoeft niet. Maar Efeze hoofdstuk 4 wil ik wel lezen. Na de Galatenbrief, Efeze. En onze broeder las het al. Efeze hoofdstuk 1 vers 13. In hem, dat is de Heer Jezus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, en dit is al een heel eind na de Pinksterdag, hè? Dit zijn de heidense gelovigen te Efeze, maar ook zij, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Geen wind, geen tongen van vuur, geen beroering zoals op die unieke Pinksterdag, nog een keer, niet herhaalbaar. Maar deze gelovigen, toen zij tot geloof kwamen, werden zij verzegeld met de Heilige Geest. God drukte zijn stempel van goedkeuring, als het ware, op hun geloof en verzegelde hen met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nu Efeze 4 vers 30. En voor het verband lezen wij vers 29 erbij. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dat grijpt weer terug naar wat we net lazen in hoofdstuk 1. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en gelaster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Als wij de vraag stellen, maar hoe bedroeven wij dan de Heilige Geest van God? En daarom las ik het in de context, dan hoeft u niet ver te zoeken. We bedroeven de Heilige Geest door vuile taal. We bedroeven de Heilige Geest met bitterheid in ons hart, met woede, vers 31, met toorn, met geschreeuw, met laster, met slechtheid, met leugen, vers 25, met boosheid, met het stelen, vers 28. Nou, lees dat in de context maar. Zo bedroeven wij de Heilige Geest. Maar er is ook elke keer die tegenstelling. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, vergeef elkaar. Leg de leugen af, word vernieuwd in uw denken, vers 23. Altijd lezen in de context. We bedroeven de Heilige Geest door niet ernst te maken met onze heiligmaking. Maar wat ik hier naar voren wil brengen, is het feit, we kunnen de Heilige Geest, die ons gegeven is als onderpand, als verzegeling, bedroeven. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5, vers 19. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5, vers 19. Maar, context, context, context. We lezen vanaf vers 14. En we roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen. De moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Zo bedroeven we de Heilige Geest. Maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Ingebed in dit lijstje met opdrachten, vinden wij maar zo: blus de geest niet uit. Soms denk ik wel eens dat volgelingen van de Heer Jezus hun best doen om de Heilige Geest uit te blussen in hun levens. Door niet achter de Heer Jezus aan te wandelen in gehoorzaamheid. Door niet in gehoorzaamheid te reageren op het woord van God. En dan toch nog klagen dat ze God niet zien of ervaren. Blus de geest niet uit. We kunnen de werkzaamheid van de Heilige Geest uitblussen. We kunnen hem bedroeven, maar ook uitblussen. Als het ware een vuur die aan is, die ons warmte geeft, die ons licht geeft. Als we daar een emmer water overheen gooien, dan doven wij, dan blussen wij het vuur uit. En de warmte is dan beperkt. Er gloeien nog wel wat kooltjes, maar de warmte is beperkt en het licht is beperkt. Blus de geest niet uit. En de geest kunnen we uitblussen, nogmaals, lees het in de context, door kwaad met kwaad te vergelden. Door ons niet te onthouden van iedere vorm van kwaad. Er wordt wel eens gezegd, de Heilige Geest is heel sensitief. De Heilige Geest is gevoelig. En het is de bedoeling dat we de Heilige Geest niet bedroeven, niet uitdoven, niet blussen, maar dat we vervuld raken met de Heilige Geest. Nou, ik zou u ook nog mee kunnen nemen naar Matteüs hoofdstuk 12, vers 31 en 32. Daar kunnen we de Heilige Geest lasteren of zondigen tegen de Heilige Geest. En ik hoor al geblader, maar ik ga daar niet naartoe. U mag daar rustig naartoe gaan. Ja, ik zet u soms op het verkeerde been, hè. U mag dat wel nalezen, zeker. Maar ook dat gaat over de Heilige Geest. Bedroeven, blussen, lasteren tegen de Heilige Geest. In tegenstelling tot al deze zaken roept de Bijbel ons op om vol te zijn met de Heilige Geest. En ons voorbeeld, en dat lezen wij heel treffend in Lucas hoofdstuk 4 vers 1. En dat hebt u ongetwijfeld vaker gelezen. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug naar de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Nou, het is een heel onderwerp op zich om te gaan spreken over de Heilige Geest in het leven van onze Heer en Heiland. Want het is toch wel heel bijzonder dat de Heere Jezus, vol van de Heilige Geest, nagedoopt te zijn door Johannes, en dat de Heilige Geest op hem neerkwam in de vorm van een duif, dat hij vol van de Heilige Geest, door de Heilige Geest, geleid werd in de woestijn. Nou, er valt ongelooflijk veel te vertellen over de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus. Maar dat is een onderwerp op zich. Ik wil alleen maar laten zien dat de Heer Jezus, hij was vol van de Heilige Geest. In het boek Handelingen, hoofdstuk 6, vers 3 en 5, lezen wij dat er 7 diakenen verkozen moesten worden, die allen vol van geloof, vol van wijsheid, maar ook vol van de Heilige Geest zouden zijn. Onder wie was Stefanus? En Stefanus, die komen we ook later weer tegen in die grote redevoering die hij gaf in hoofdstuk 7. En ook van Stefanus wordt gezegd dat hij vol van de Heilige Geest was. Nou, en dat Stefanus vol van de Heilige Geest was, dat is evident. Als u Handelingen hoofdstuk 7 leest en hoe Stefanus daar een overzicht, een geschiedenis geeft van Israël en de zondigheid van Israël, dan zien we daar een man vol met de Geest van God, vervuld met de Geest van God, om Israël te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Maar we weten hoe het afliep. Hij werd gestenigd. Maar hij had een warm welkom, een heerlijk ontvangst door de Heere Jezus Christus in de heerlijkheid. Ook Barnabas in Handelingen hoofdstuk 11 vers 24, daarvan wordt gezegd, Barnabas, hij was vol met de Heilige Geest. Johannes de Doper, daar wordt zelfs van gezegd in Lucas hoofdstuk 1 vers 15, dat hij vervuld was met de Heilige Geest vanaf zijn geboorte. Elisabeth in Lucas 1 vers 41, daar wordt van gezegd, Elisabeth was vervuld met de Heilige Geest. Ook Zacharias in Lucas 1 vers 67, daarvan wordt gezegd, hij was vervuld met de Heilige Geest. Nou, Handelingen ga ik wel met u lezen. Handelingen hoofdstuk 2 vers 4. Daarvan wordt gezegd van de gelovigen. Want u kunt misschien denken, ja, broeder Bruineberg, Jezus Christus vol van de Heilige Geest, de zeven diakenen vol van de Geest, Stefanus, Barnabas, Johannes de Doper, Elisabeth, Zacharias. Maar wij zijn maar gewone gelovigen. Ja, maar Handelingen hoofdstuk 2 vers 4 zegt, van die gewone gelovigen, ze werden allen, niet een select groepje, niet een klein groepje uitverkorenen die heel geestelijk waren, zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Hoofdstuk 4 vers 31 van Handelingen. En toen zij gebeden hadden, dat is zijn de christenen, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid, zij allen. En wat wij net lazen in de Efezebrief, een ieder die geloofde werd verzegeld met de Heilige Geest van God. Dus laat ons niet denken in de zin van een select groepje, ja die kunnen vol zijn van de Heilige Geest, die kunnen vervuld zijn met de Heilige Geest. Nee, ieder kind van God heeft de Geest van God en hoort een geestvervulde gelovige te zijn. Ook Petrus lezen we van, uiteraard dat hij vervuld is met de Heilige Geest. Ook van Saulus wordt bij zijn tot geloof komen gezegd dat hij vol van de Geest, vervuld met de Heilige Geest werd. Dat kunt u lezen in Handelingen hoofdstuk 9 vers 17 of 13 vers 9. Het vol zijn met de Geest van God. Het vervuld zijn met de Heilige Geest. Soms werden gelovigen ook voor een bepaalde taak of een bepaalde gelegenheid, werden ze vervuld met de Heilige Geest. Zo ook Petrus, die vervuld werd met de Geest om het woord van God te spreken met vrijmoedigheid voor de leiders van Israël. Nou, genoeg voorbeelden. Ik wil met u gaan naar de praktijk uiteraard. Laat ons maar eens gaan naar de Korinthebrief. De Korinthebrief. En waarom gaan wij naar de Korinthebrief? Ik wil u iets opmerkelijks laten zien. Ik laat u zien in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 13. En dat hebben we de vorige keer ook gelezen in juni. Een vers over de doop met de Heilige Geest. Paulus schrijft aan de gelovigen te Korinthië. heidenen die tot geloof gekomen waren in Jezus. En hij zegt tot hen, de gelovigen te Korintië, ook wij allen, weer dat woordje allen, ook wij allen immers zijn door of in één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Deze gelovigen, met onmiskenbare bewoordingen, deze gelovigen ontvingen de Heilige Geest. Doordrenkt van de Geest van God. Nou, laat ons eens gaan naar het begin van de Korinthebrief. Hoofdstuk 1, vers 4 tot 7. En dit is belangrijk dat u dit pakt. Paulus zegt aan het begin, ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Let op, u bent namelijk in alles rijk geworden in hem. In alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Let op, dit is belangrijk, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Dat is een derde boodschap. De Heilige Geest met betrekking tot de genadegaves. De charismata, de gaven van de Geest. Dat is niet mijn onderwerp, misschien voor een later moment. Maar merkt u wel op dat de gelovigen te Korinthië de Heilige Geest ontvangen hadden en dat ze het aan geen genadegave ontbrak. De gaven van de Geest vloeiden rijkelijk in de Korinthegemeente. Dat was geen probleem. En u kunt dat lezen in 1 Korinthe 12, 13, maar vooral 14. Er was een soort van wedijver onder de Korintiërs, wie toch wel de geestelijkste was. Wie toch wel begiftigd was met de meeste charismata, genadegaves. En terecht, ze hadden genadegaves. En dan is er iets heel bijzonders. 1 Korinthe hoofdstuk 3, wilt u dat met mij opslaan? Gelovigen die de Heilige Geest ontvingen hadden. Gelovigen aan wie het niet ontbrak aan genadegaves. En toch was er van alles mis met deze gelovigen. Hoe dan? Nou, laat ons lezen. Paulus zegt, en ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die pneumatikos zijn, die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog sarkikos, vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Let wel. De Heilige Geest ontvangen. De gaven van de Geest vloeiden rijkelijk in deze gemeente. En deze toestand. U kunt dat nog niet verdragen. Ook nu nog niet. Want, vers 3, u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Dit is zo inzichtsrijk en inzichtsvol. En veel Pinksterbroeders en zusters kunnen van dit principe iets leren. Ja, je kunt de Heilige Geest ontvangen hebben. Ja, God in zijn genade kan de gave van de Geest rijkelijk geven in een gemeente. Maar dat zegt niets over geestelijk zijn. Dat is iets anders. En dat is nog weer een onderwerp. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Daarom lezen wij ook in de Korinthebrief, hoofdstuk 12, een leerrede over de gaven van de Heilige Geest. En in hoofdstuk 14 zien we misstanden met de gaven van de Geest. En daartussenin hebben we hoofdstuk 13. En dat is het hoofdstuk van de liefde. En de liefde is het eerste element, want de vrucht van de Geest, Galaten 5 vers 22, is liefde. Je kunt dus een gemeenschap hebben die het voortdurend heeft over de Heilige Geest. Voortdurend spreekt over de belofte, de gave, de doop, de uitstorting. Een typische Pinkstergemeente. Spreken over de geestelijke gaven. Mensen uitdagen om zich uit te strekken naar de geestelijke gaven. En toch een gemeente zijn die vleeselijk is. Een gemeente die niet geestvervuld is. Een gemeente die niet uitblinkt in de verborgen inwerking van de vrucht van de Heilige Geest die ons transformeert naar het beeld van Christus. En dat is heel inzichtsvol. En ik loop al een behoorlijk tijdje mee op het christelijk erf om toch te zien in gemeenten dat het hier soms valikant misgaat. Juist in Pinkstergemeentes. Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7. Ik wil zo graag weten, hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Waar moet ik zijn om vervuld te worden met de Heilige Geest? U denkt misschien, ja, dan moet je bij de Heilige Geest zijn. Dat doen ze toch wel goed in Pinkstergemeente. Die leggen de focus op de Heilige Geest. Daar zijn ze mee bezig. Want willen wij vervuld worden met de Geest, dan moeten we toch bij de Geest zijn. Of zit het toch net iets anders? En ik zeg dit allemaal om uw denken te prikkelen. Waar moeten we zijn voor geestvervulling? Moeten wij het spotlight dan niet zetten op de Heilige Geest? Moeten wij dan niet de Heilige Geest in de etalage zetten? Moet daar niet de schijnwerper op staan om geestvervulde, vol van de Heilige Geest mensen te zijn? Ik denk dat ook dat een punt is in de charismatisch / Pinkstergemeente waar er soms nog wel eens een ontsporing plaatsvindt. En u moet me goed begrijpen, ik neem hier niet de Pinkstergemeente op de hak of de charismatische gemeente op de hak om het maar te fitten en te pikken op medebroeders en zusters die daar zijn. Absoluut niet. Dat is niet mijn gezindheid, dat is niet mijn houding. Maar ik zie in die gemeenschappen toch soms een soort ontsporing. De intenties zijn goed, ongetwijfeld. Het verlangen is er, een diep verlangen om meer van de Heilige Geest te ervaren, dat begrijp ik. Maar waarom heb ik u verzocht om Johannes hoofdstuk 4 vers 37 tot 39 op te slaan, is omdat we daar iets heel moois tegenkomen. Johannes hoofdstuk 7, zei ik het net fout? Wat zei ik net? 4. Ja, maar dat is ook een heel mooi gedeelte. Dat is ook een heel mooi gedeelte. En ik snap wel waarom ik dat zei. De tijd komt nu, of de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Wij gaan toch echt naar Johannes 7. Vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, dat is het loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest die ook gecentreerd werd rondom het element water, waar dagelijks water uit Siloam gehaald werd en uitgegoten werd voor het altaar. En de Heer Jezus refereert daarnaar. Op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Waar moeten wij zijn als we dorst hebben? Bij de Heer Jezus. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Ik geloof diep, diep in mijn ziel en in mijn hart dat het hele Nieuwe Testament het spotlight maar op één persoon wil leggen. En dat is de Heer Jezus Christus. De Vader wil het zoeklicht, het spotlight zetten op zijn Zoon. Dat is het verlangen van de Vader. En het verlangen van de Heilige Geest is dat als wij dorst hebben, niet naar Hem toe gaan, de Heilige Geest, maar naar de Heere Jezus. De Heilige Geest doet er alles aan om u te brengen bij de Heer Jezus. En houdt u uw vinger bij Johannes hoofdstuk 7, maar ik spring nog een paar hoofdstukken verder om dit te bevestigen. En ik probeer altijd waarheden uit de Bijbel te bevestigen met de Bijbel. En niet met mijn eigen inzichten. Johannes hoofdstuk 15 vers 26, daar zegt de Heer Jezus, maar wanneer de trooster is gekomen, die ik, de Heer Jezus, u zenden zal van de Vader. Ziet u hoe de drie-eenheid hier werkt? Maar misschien dacht u net wel, Bruineberg, je bent wel heel precies met de Heilige Geest die ons wil leiden naar de Heer Jezus en dat de Vader het spotlight wil zetten op de Heer Jezus. Maar het maakt toch niet zoveel uit? Want God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is de drie-ene God. Daar heeft u gelijk in. Maar het maakt wel uit dat we die drie personen in de Godheid leren onderscheiden. En de Heer Jezus doet het, Paulus doet het hele Nieuwe Testament doet het. Wanneer de trooster is gekomen die ik, de Heer Jezus, u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Oké, dan hebben we heel precies gelezen. Een hoofdstukje verder, hoofdstuk 16, vers 13. Nog een keer zegt de Heer Jezus iets over de geest van God. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Let op. Die Heilige Geest, die zal mij verheerlijken. Die zal het spotlight op mij zetten. Want hij zal het uit het mijne nemen. Uit wie? Uit Christus. En het u verkondigen. Wauw. Dus zo werkt het. Een gegeest vervuld kind van God is vol van Christus. Die spreekt over Christus, die denkt aan Christus, die prijst Christus, die is dankbaar aan, naar Christus toe. Die spreekt over Christus. Een geestvervulde gemeente is niet een gemeente die het voortdurend heeft over de persoon van de geest, het werk van de geest en geest dit, geest dat. Een geestvervulde gemeente spreekt enorm veel over Christus. Want een geestvervulde gemeente, en dat hebben we gelezen, de geest leidt ons naar Christus. En daar spreken wij over. Terug naar Johannes 7. Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? De Heilige Geest leidt ons naar Christus. Dat is zijn bediening. Dat is zijn werk. En de Heilige Geest fluistert als het ware in ons oor. Ga naar hem toe. Als je dorst hebt en je zoekt naar meer van vervulling, meer kracht, meer geestvervulling, ga naar hem toe. Als je dorst hebt, ga naar hem toe en drink. En wat zien we hier als wij een slokje water drinken bij de Heer Jezus? Wat gebeurt er dan? Nou, dan lezen wij een vers verder. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Een slokje gedronken bij de Heer Jezus. Mag ik dat zo zeggen? Een klein slokje drinken van de Heer Jezus resulteert in een stromende rivier in ons hart, waarvan we zelf de zegen mogen ontvangen, maar we kunnen dat niet binnenhouden, want die stromen naar buiten toe. En we mogen onze broeders en zusters, maar ook onze ongelovige mensen om ons heen, in aanraking brengen met die stroom. Dat is het werk van de Heilige Geest. Drinken bij de Heer Jezus. Net als fysiek water heb je telkens nieuwe nodig. We kunnen nooit zeggen, nou, ik heb nu al genoeg gedronken. We staan op en we drinken een kopje koffie. Daar zit ook heel veel water in overigens. Dus het is een terecht voorbeeld. Net zoals thee. Wij drinken. De hele dag door, want we hebben telkens dorst. En in het geestelijke is het precies eender. Wij drinken voortdurend bij de Heer Jezus, omdat we geestelijke dorst hebben. En iedere keer mag dat slokje weer worden tot een rivier. Een zegen voor jezelf, maar ook zeker een zegen voor de ander. Daarom, blijf komen. Blijf komen bij de Heer Jezus, blijf drinken, want dat doet een geestvervuld christen. En de Heilige Geest doet niets anders dan je daar brengen, bij hem. En dat is wat de apostel Paulus ook zo graag wil zeggen in de Korinthebrieven. Hij zegt dat bijvoorbeeld ook in 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18, u hoeft dat niet op te slaan hoor, maar dat is ook het hoofdstuk van de werking van de Heilige Geest onder het nieuwe verbond. Maar in dat prachtige vers 18, dan lezen wij dat wij als in een spiegel veranderd worden, als wij kijken naar de Heer Jezus, als van des Heren Geest worden wij veranderd naar het evenbeeld van de Heer Jezus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is de bediening van de Heilige Geest. Om ons te vormen, te kneden, naar wie? Naar het beeld van de Heere Jezus zelf. Efeze hoofdstuk 5, en dat is het gedeelte waarmee wij eindigen. Efeze hoofdstuk 5, vers 18. Want als wij spreken over de vervulling met de Heilige Geest, ja, dan kom je niet om Efeze hoofdstuk 5 heen. Efeze hoofdstuk 5 vers 18. en word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Het parallelle stuk vinden wij in Colossense hoofdstuk 3 vers 16. En ik ga dat met u lezen. Ik hou wel mijn vinger bij Efeze, want daar blijven wij bij. Dat is ons slotstuk. Maar Colossense 3 lijkt heel veel op Efeze 4. En we lezen in Colossense 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zing voor de Heer met dank in uw hart. Word vervuld met de Heilige Geest. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Parallelle gedeelte. Het is opmerkelijk, als we nu teruggaan naar Efeze hoofdstuk 5, vers 19... dat een geestvervuld Christen gekenmerkt wordt door vier zaken. Het onder elkaar spreken in liederen, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. 2. Het vanuit het hart zingen tot de Heer, voor de Heer. 3. Dankbaarheid in het hart naar God en dank altijd voor alle dingen God en de Vader. En ten vierde, vers 21, het elkaar onderdanig zijn in de vreze Gods. Zo ziet een geestvervuld kind van God eruit. Het woord van Christus woont rijkelijk, in rijke mate in het hart van een geestvervuld kind van God. Kan ook niet anders. Wat ik net zei, de Heilige Geest brengt ons bij Hem, bij Christus. Dus het kan niet anders dat het parallelle stuk ook zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Een geestvervuld christen is een Christus verzadigd of een Christus vervuld christen. Daarom lezen wij ook over de wijnstok het in hem blijven. Blijf in hem. En dan is het resultaat dat we onder elkaar gaan spreken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat we spreken van hem, over hem. Dat mag met liederen zijn, dat mag natuurlijk ook met de opening van de Bijbel zijn. Maar een geestvervuld kind van God, die zingt in zijn hart. Hij heeft voortdurend een lofzang, een houding, een hoedanigheid van aanbidding naar wie toe? De Heer Jezus. Daar moet het spotlight op staan. En het geestvervuld Christen is altijd vervuld met dankbaarheid naar wie? Naar de Vader. De Vader, uit wie al die dingen stromen. En het vierde punt nogmaals, een geestvervuld christen is geen arrogant christen. Denk aan de Korintiërs. Is niet een hoogmoedig christen die met zichzelf in de schijnwerper wil zetten. Die met de borst vooruit loopt, zie mij geest vervuld zijn. Ik spreek in tongen. 1 Korinthe 14. Nee, een geestvervuld christen is een onderdanig christen. Die heeft geleerd onderdanig te zijn in de vreze Gods aan allen. Een nederig, zachtmoedig kind van God. En als u goed oplet op deze vier dingen, dan vinden wij nummertje 1 en 4 zijn gericht op elkaar. Spreek onder elkaar, dat was de eerste. De vierde, wees elkaar onderdanig. Twee keer elkaar. Nummertje 1 en 4 van een geestvervuld kind van God betreft elkaar. Maar nummertje 2 en 3 hebben de Heer Jezus en God als object. Ons zingen is voor de Heer. De gerichtheid is de Heer Jezus. Onze dankbaarheid heeft de gerichtheid God de Vader. Oké, maar dan, dit leidt weer naar iets anders. We vervullen eigenlijk de wet van Christus. Want wat is de wet van Christus? Broeders en zusters, ik hoop dat u nog even bij de les kunt blijven. De wet van Christus. Twee elementen, of niet? God liefhebben met alles wat in u is. De gerichtheid is op God. En welk gebod is daaraan gelijk? En uw naaste liefhebben als uzelf. Elkaar en God. Een geestvervuld Christen, 1 en 4, naar elkaar gericht, onder elkaar spreken, onderdanig zijn. En heeft de gerichtheid tevens naar Jezus en God. Ziet u dit parallel? Ziet u wat hier gebeurt? Ziet u dat wat Paulus hier doet, is met andere woorden zeggen, als je dit doet, als dit het resultaat is, dan ben je de wet van Christus aan het vervullen. En als we de wet van Christus houden, dat is de wet van Christus, een nieuwe verbondswet, dan vervullen wij Romeinen hoofdstuk 8 vers 2 en 3, die oude wet van Mozes. Dat is bijzonder. Nou, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar dit is de wet van de vrijheid. Dit is de koninklijke wet, de wet van Christus. Zo ziet een geestvervuld leven eruit. In het aanbidden van God, in het aanbidden van de Heer Jezus en een goede omgang met elkaar. En waarmee ik wil eindigen is, het is een opdracht. En word niet dronken van wijn staat in contrast met word vervuld. Dus het word niet dronken is een verbod. Maar het wordt vervuld in tegenstelling is een bevel, is een opdracht. Nu ga ik nog een keer sommigen, niet allemaal hoor, sommige Pinksterbroeders en zusters corrigeren. Ik heb niet de pik op ze, echt niet. Maar soms wordt dit vers misbruikt door te zeggen, kijk wat Paulus hier doet, is wijn en de Heilige Geest, of alcohol en de Heilige Geest, naast elkaar zetten. Als je te veel alcohol tot je neemt, dan sta je onder de invloed van alcohol, of niet? En zo mogen wij onder de invloed staan van de Heilige Geest. En dan wordt soms gezegd, het lijkt wel een beetje op elkaar. Iemand die onder de invloed staat van alcohol, kan allerlei vreemde dingen doen en zeggen, of niet? En zo kan iemand die vervuld, ondergedompeld, doordrenkt is van de Heilige Geest, soms hele vreemde dingen doen. En zo worden excessen binnen de Pinksterbeweging gelegitimeerd. En ik zeg, dit leert dat niet, juist niet. Ook de Korinthebrief laat juist zien dat een geestvervuld christen niet een christen is van chaos, maar van orde. Kijk, jullie zijn nog heel goed wakker, ik kan gewoon doorgaan. Van orde. En Paulus zegt in dat hoofdstuk ook, de geesten van de profeten zijn wel onderworpen aan de profeten. Wij gaan niet dingen doen en zeggen waar wij geen controle over hebben. Zeer zeker niet. Een christen wordt gekenmerkt door een stuk nuchterheid. Een stuk zelfbeheersing. En daarom, wat hier heel duidelijk staat, het wordt niet dronken is een opdracht. En de tegenstelling staat, wordt niet dronken van wijn. Dat laat je dingen doen die ontsporen. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Die leidt ons in een correct spoor. En nogmaals, het is een opdracht. Het is geen suggestie of verzoek. Nou, laten we een suggestie doen. Nee, het is een opdracht voor ons allemaal. Wordt vervuld met de geest. Nog een keer, het is voor iedereen. Niet een select groepje. Het is ook niet passief, maar het is actief ontvangen. Wat bedoel ik met passief? Soms is er het idee bij mensen, ik ga zitten. Ik ga wachten tot de geest, totdat ik vervuld word met de Heilige Geest. Ik vraag erom en dan hoop ik dat dat voltrokken wordt aan mij, in mij. Maar ik heb net gezegd, hoe word je vervuld met de Heilige Geest? Ga naar de Heer Jezus. Je moet actief gaan. Kom uit die stoel, niet passief. Je moet vragen om een slokje water van Hem. Actief. En een vierde element, naast dat het een bevel is, het is voor iedereen, het is niet passief maar actief. Ten vierde, het is een voortdurend proces. Dit is iets wat wij meenemen de rest van ons christenleven. Het is de bedoeling dat we altijd geestvervuld zijn. U moet niet uit 1 Korinthe hoofdstuk 3 halen en dat doen sommige christenen. En ik geloof dat het niet juist is. Ja, je hebt twee typen christenen. Je hebt geestelijke christelijke en je hebt vleeselijke christenen. Vreselijke, dat hoor u. Nou, dat klopt ook wel hoor. Dat klopt ook wel. Dat is wel een hele mooie. Kijk eens, wat ontstaat er toch een mooie dynamiek. Vleeselijke christenen zijn vreselijke christenen. Maar als zou er, dat is de normale hoedanigheid, wordt soms gezegd. Je hebt geestelijke christenen en vleeselijke christenen. Dat leert 1 Korinthe 3 niet. Die laat juist zien de abnormaliteit, de aberratie, het afwijken, dat niet normaal is. Hoe is het mogelijk, gedoopt met de Heilige Geest, de gaves van de Heilige Geest? Jullie zouden al volwassen moeten zijn, maar jullie zijn kinderen. Ik heb jullie met melk gevoed, ik kan jullie nog niets aanbieden. Dit is niet normaal. Een geestelijk christen, dat is normaal. Een vleeselijk christen is een afwijking, een ontsporing. Dus laat nooit u opdringen dat het heel normaal is. Je hebt geestelijke christenen en je hebt vleeselijke christenen. Dat is juist niet wat het woord van God leert. Dit is een voortdurend proces en we moeten ons voortdurend uitstrekken naar die geestvervulling. Dat de Heer dit woord mag zegenen aan mijn hart en zeer zeker ook aan uw hart. Dat we hier ons voordeel mee mogen doen. Ernst mogen maken met onze heiligmaking, tot meerdere eer en glorie van Hem en Hem alleen, niemand anders. Ik wil graag een kort dankwoord uitspreken en dan geef ik de dienst weer over. Vader in de hemel, dank u wel voor uw rijke woord. Vader, we hebben geen onbekende gedeelte gelezen deze morgen. We hebben hele bekende stukjes genomen uit uw woord en toch is het zo fris, zo levend, zo krachtig, dat mijn hart ervan verwarmd is deze morgen. Dank u wel voor uw woord. En ik hoop dat mijn broeders en zusters die geluisterd hebben, die meegedaan hebben, actief mee in hun denken, dat wij allemaal door dit levende woord aangevuurd, aangespoord zijn, door de Heilige Geest om te gaan naar de Heere Jezus en Hij alleen. Om bij Hem te drinken, te eten, als de rank in de wijnstok te drinken. Zodat het in ons mag worden een levende stroom van water naar elkaar toe, naar de wereld toe en naar U, Vader, naar U, Heere Jezus, dat U terug mogen geven de lof, de lofprijs, de aanbidding die U in ons gewerkt hebt. Ter meerdere eer en glorie van Uw naam, Heer Jezus. Amen.